Ik wil u graag wat voorlezen uit Genesis 1 en 2. Ik lees uit de NBG-vertaling Genesis 1, vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Hoofdstuk 2. Vers 22. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de man, mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet voor elkaar. Tot zover lezen we uit Gods woord. In zekere zin was het onderwerp van de vorige keer heel wat ingewikkelder. Al die technische aspecten van het thema euthanasie, dat vond ik nogal heel wat om dat goed op een heitje te krijgen. Vanavond is het onderwerp veel eenvoudiger als je tenminste van plan bent om inderdaad te luisteren naar Gods woord en je daaraan te onderwerpen. Vanavond is het onderwerp om een heel andere reden heel moeilijk. En dat hebben we net al enigszins gehoord. Heel veel christenen denken heel wat makkelijker en lichtvaardiger over deze dingen dan vroeger. En het lijkt wel alsof het woord van God een beetje op hen afglijdt en ze eenvoudig volgen wat ze eigenlijk zelf goed en nuttig en nodig vinden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat seks thuis hoort in het huwelijk. Dat is de stelling van vanavond. Ongehuwd samenwonen is eigenlijk een negatieve benadering. Je kunt het hebben over huwelijk en seksualiteit. Die twee horen bij elkaar. Maar voorhuwelijkse seks wordt steeds gewoner. Ik hoor van voorgangers die als ze een stel in de echt moeten verbinden of het huwelijk moeten bevestigen, om het correct te zeggen, al niet meer durven vragen of ze voor die tijd met elkaar naar bed zijn geweest, want ze zijn veel te bang dat ze ja zullen zeggen. En in een meerderheid van de gevallen zeggen ze, is dat ook het geval. Ongehuwd samenwonen al evenzeer steeds gewoner. En je kunt dan daarbij vragen horen als, waar staat in de Bijbel dat je eerst naar het gemeentehuis moet? Een echte flauwe vraag, vind ik. Maar er zit wel een goed punt achter. En dat gaan we ook nog wel bekijken. Waar staat, wat hebben wij als christenen met de burgerlijke stand te maken? Wij hebben elkaar trouw beloofd en voor God zijn wij gewoon getrouwd. Uitroepteken. Er staat nergens in de Bijbel dat voorechtelijke seks niet mag. Nou heb ik altijd een soort wantrouwen tegen mensen die zegt, er staat nergens in de Bijbel dat. En ze steken de 25e sigaret op, want er staat nergens in de Bijbel dat je niet mag roken. Ja, inderdaad, er staat ook nergens in de Bijbel dat je je vrouw niet mag verkrachten. Er staat nergens in de Bijbel dat je je kinderen niet seksueel mag misbruiken, terwijl dat ook ernstige zonden zijn. Dat zijn de mensen voor wie de Bijbel kennelijk zoiets is als het wetboek van strafrecht. In artikel zo en zoveel staat dat het wel mag of niet mag. En ik verzeker u, als het er wel stond, dan zouden ze toch ook weer redenen vinden om in hun geval daarvan af te wijken. Want dat is wel een beetje de kernvraag, eerlijk gezegd. Ik kan u niet garanderen dat ik de Bijbel in elk opzicht goed uitleg. Maar de kernvraag is toch wel, interesseert het ons nou überhaupt wat de Bijbel daarover te zeggen heeft? Of hebben we eigenlijk voor onszelf allang besloten dat het allemaal best kan zoals wij dat willen? Nou, daar ben ik begonnen bij het begin, Genesis 1 en 2. En dat is wel boeiend om het verschil tussen die twee benaderingen, die twee hoofdstukken te bezien. In Genesis 1 gaat het over het feit dat God de mens geschapen heeft in twee edities. Net als bij veel auto's, je hebt de gewone editie en de luxe editie. Dat is bij de mensen eigenlijk net zo, kan je wel zeggen. Waarbij u zelf mag uitmaken wat de luxe editie is. Ik vind bij de mens eigenlijk andersom als bij heel veel vogels en zoogdieren, waar het mannetje uitgesproken mooier is dan het vrouwtje. Maar afgezien daarvan, het staat ook duidelijk bij in Genesis 1 waartoe God die twee edities geschapen heeft. Namelijk met het oog op de voortplanting. En het is frappant, eigenlijk, het is nu al heel hard aan het verdwijnen, dat voor heel veel christenen op een of andere manier seksualiteit toch in dienst staat van de voortplanting. Een hele oude gedachte eigenlijk dat seks, wat met het lichaam te maken heeft, eigenlijk toch vies is. Een soort zondigheid die God tolereert omdat er nou eenmaal kindertjes geboren moeten worden. Nou, als je zo het huwelijk ingaat, dan ontwikkel je al direct een behoorlijk ongezonde opvatting. En daarom is het al heel mooi om hoofdstuk 2 ernaast te leggen. Want in hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe Adam en Eva tot elkaar gebracht worden en ook hoe zij één vlees worden, zonder dat daar van kinderen sprake is. Ze worden één vlees omdat ze zo ongelooflijk enthousiast zijn over elkaar. Hij in elk geval over haar. Dit is vlees van mijn vlees, dit is gebeente van mijn gebeente. Hij komt bij uit de narcose en wie zit daar aan zijn bed? De mooiste vrouw die je ooit gezien heeft. Had er nooit een andere vrouw gezien ook, dus het vergelijkingsmateriaal was wat slap. Maar toch, prachtig. En dan staat er, die twee vinden elkaar. Het begint eigenlijk al veel eerder. Hij ziet al die dieren aan zich voorbij komen in een mannelijke en vrouwelijke editie. En dan stelt hij bij zichzelf vast, ik ben een mannetje zonder vrouwtje. Voor zichzelf vond hij niet zijn complement dat bij hem paste, als een potje en een dekseltje. Want dat is eigenlijk wat de mens is. Een mens alleen, ja, heel veel ongetrouwde mensen kunt ook niet helpen dat ze alleen zijn. Maar het is toch maar een half mens. Samen ben je als het ware de complete mens. God schiep de mens. En dan staat er man en vrouw schiep hij hen. Hij schept de ene mens als mannetje en vrouwtje. Eigenlijk zijn dat dezelfde woorden die je voor dieren aantreft. Nieuwere vertalingen zeggen ook niet man en vrouw, maar, want het zijn eigenlijk andere woorden. Mannelijk en vrouwelijk. Het zijn de woorden die het seksverschil aangeven. Nogmaals, met het oog op de voorplanting, maar niet in hoofdstuk 2. Daar worden man en vrouw aan elkaar gegeven om vreugde aan elkaar te beleven. De seksualiteit is daar de uiting van de liefde die ze voor elkaar hebben, de vreugde die ze in elkaar vinden. En we hebben zelfs een heel boek in de Bijbel, het Hooglied, dat daarvan spreekt. Je mag het Hooglied vergeestelijken en ik kan me moeilijk voorstellen dat de Joden het ooit in de kanon zouden hebben opgenomen als ze dat niet hadden kunnen vergeestelijken. Maar even los daarvan is het gewoon een heel enthousiast boek over de vreugde die een jongeman en een jonge vrouw in elkaar vinden. En in dat hele boek komen geen kindertjes voor. Nergens wordt de seksualiteit er in verband gebracht met de voortplanting, hoewel dat evident is dat dat natuurlijk wel zo is. Maar daar gaat het puur om de uitdrukking van de erotiek, want het is daar veel breder dan alleen maar seks, de erotiek als uitdrukking van de genegenheid van man en vrouw, de vreugde die ze in elkaar vinden. En dat vind ik het bijzondere van Genesis 2. En als Adam dan dat enthousiasme geuit heeft over zijn vrouw, dan zegt de schrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, daar nog iets bij. Dat zegt Adam niet, dat zegt de schrijver. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Nou, laten we het even heel praktisch houden. Er staat in de eerste plaats niet een jongen. Dan mag u zelf uitmaken wanneer een jongen een man is. Moeders schatten hun zonen meestal 2 jaar jonger dan ze werkelijk zijn. En de jongens zelf schatten zich 2 jaar ouder dan ze werkelijk zijn. Daar zit 4 jaar tussen. Dat is geen kleinigheid. Maar toch, een man. Dat wil zeggen, daar wel meteen een probleem. Want zo'n jongen is soms met 13, 14 jaar al geslachtsrijp. Dan kent hij ook de geslachtelijke verlangens. En dan moet hij soms nog 8 of 10 of nog langer wachten voordat hij daar aan kan toegeven. En toch, geen jongen, maar een man. Hij kan al meteen beginnen om deze seksuele verlangens te beteugelen totdat hij de vrouw van zijn leven gevonden heeft. Er staat ook bij dat hij af en toe bij haar gaat logeren, dat het dan zo gezellig is samen 1 bed. Er staat nee, hij gaat zijn vader en zijn moeder verlaten. Dat zie je eigenlijk nog wel steeds ook van jonge mensen die op kamers gaan wonen. Als ze zeggen, ik ga het weekend naar huis, dan bedoelen ze naar papi en mami. Ze horen eigenlijk nog steeds bij dat ouderlijk gezin. Maar trouwen betekent dat je dat ouderlijk gezin verlaat. Dat je een nieuwe cel in de samenleving gaat vormen. Samen met je vrouw. En voortaan betekent naar huis gaan. Niet meer naar de ouders, dan is er echt iets mis, hoor, als ze dat nog steeds zouden zeggen. Voortaan betekent het, het samen zijn. Samen wonen op één adres. Dat is voortaan thuis zijn. En dat is heel belangrijk. Je vader en je moeder verlaten. Degene die daar moeite mee heeft, is niet alleen die zoon, dat is vooral ook die moeder. Dan moet ik eventjes daartussendoor zeggen, heeft wel niet zoveel met het onderwerp te maken. Maar moeders hebben soms ook een beetje bijscholing nodig om die jongen los te laten. Moeders hebben het natuurlijke gevoel dat daar nou zo'n jongen blaagt, zo'n jonge meid, die helemaal niet zoveel van hun zoon weet als zij dat zelf weten. Op dat moment is dat ook zo. Dat is binnen een aantal jaren ingehaald, hoor. Maar op dat moment dan moet zij hem loslaten en overgeven aan deze jonge dame. Dus moeders hebben daar ook een beetje hulp bij nodig. En dan staat er, hij zal zijn vrouw aanhangen. Dat vind ik ook zo mooi. Een beetje ouderwetse mannen hebben toch eigenlijk nog steeds het idee dat er een soort fanclub is. Op hun naam. Met één lid, dat is hun vrouw en dat is dan een aanhanger van hen. Maar hier staat dat hij zijn vrouw aanhangt. Dat is een mooi Bijbels woord. Staat er ook van de manier waarop Gods volk de Heere aanhangt. Dat is dezelfde gedachte. En er wordt heel vaak gezegd dat de Bijbel zo'n laag beeld van de vrouw heeft. En dat vind ik eigenlijk onzin. Dat zie je al in het Hooglied. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in een voorschrift als in Deuteronomium 24. Een man mag een jaar lang niet in militaire dienst. Of wat voor andere dienst dan ook dat hem zou wegvoeren van thuis. Want hij moet een jaar lang zijn vrouw behagen. Niet hij moet thuis zijn opdat zijn vrouw hem behaagt. Zouden wij misschien denken met zo'n negatief beeld over de Bijbel. Nee, hij moet zijn vrouw behagen. Dat vind ik wel bijzonder. Een jaar. Want een keer moet toch ook weer het gewone leven zijn loop kunnen nemen, nietwaar? Als je de wittebroodsweken wel erg verguld bent van elkaars lichaam en daar helemaal in opgaat, dan is dat best, dan is dat goed. Maar na 6 weken moet je toch een soort nieuw evenwicht zien te vinden. De gewone verantwoordelijkheden des levens eisen dan weer geen tol. En ik zeg nou 6 weken wittebroodsweken, maar de Bijbel zegt zelfs een jaar. Maar daarna zijn er ook weer andere verantwoordelijkheden. En dan staat er, zij zullen tot één vlees zijn. En niet eerder. En niet eerder. Het meisje, als de jongen zo aandringt, of de jongen, als de meisje zo aandringt, maar ik denk dat het eerste vaker gebeurt, dat meisje heeft het recht om tegen die jongen te zeggen, luister, je krijgt me helemaal, maar dan zal je eerst voor God en mensen in het openbaar moeten verklaren dat ik de enige en de ware ben en dat je met mij in zee gaat en met niemand anders. Dat mag ze van hem vragen. Op het moment dat de jongen zegt, luister, als je werkelijk van me hield, zou je ook wel met me naar bed gaan, is dat precies het moment om een zeer hartig woordje met die jongeman te wisselen en misschien het wel uit te maken. Want zo'n jongeman is jou niet waard. Want je zegt dan maar ongeveer dit, leer dat uit je hoofd, voor het geval dat het zich voordoet, dan weet je het. Je zegt het tegen me, als jij werkelijk van me hield, dan zou je wachten totdat wij samen naar elkaar toe openlijk hebben uitgesproken dat wij voortaan samen door het leven willen gaan en dat we elkaar trouw beloven zolang we leven. En dan is het moment aangebroken. Eerst je vrouw, je vader en moeder verlaten, je vrouw aanhangen en één vlees zijn. Dat is de normale orde. Natuurlijk staat er nergens letterlijk in de Bijbel, je mag geen seks hebben voor die tijd. Maar er staat wel in de Bijbel dat je mag verwachten dat jouw partner als maagd het huwelijk ingaat. Dat geldt voor de man naar de vrouw toe en voor de vrouw naar de man toe. Als je neemt bijvoorbeeld een hoofdstuk als 1 Korinthe 7, dan vind je constant het woord maagd. Het kan een wat bredere betekenis hebben. Maagd is iemand, man of vrouw, die nog nooit geslachtelijke gemeenschap heeft gehad. En het betekent eigenlijk, je kunt het bijna door vervangen, een ongehuwd persoon. In 1 Korinthe 7. Dat kan een ongehuwde vrouw zijn, een ongehuwde dochter zijn, je verloofde. Je kunt er van alles invullen, maar dat betekent eigenlijk gewoon ongehuwd. Maagdelijk zijn betekent ongehuwd zijn betekent maagdelijk zijn. En we weten uit de wet van God dat dat zelfs zo ver ging. Dat kennen wij in die strenge zin gelukkig niet meer zo. Maar als een man ontdekte in de huwelijksnacht dat zijn vrouw geen maagd meer was. Dat wil zeggen dat haar maagdenvlies al nagenoeg verdwenen was. Dan kon hij zeggen, ze was geen maagd. Ik hoef niet met haar getrouwd te zijn. Ik wil haar niet. Dat was natuurlijk nogal hard. Maar het gaf aan hoe ongelooflijk belangrijk de Heere God het vond. Dat die vrouw, maar dat geldt net zo goed voor de man, als maagd het huwelijk inging. Je aanstaande, dat is een maagd. En een maagd, dat is je aanstaande in 1 Korinthe 7. We hebben zelfs een eigenaardig hoofdstuk in de Bijbel, Leviticus 18. Ik heb nog niet nagekeken hoe bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal dat nou weergeeft. Eigenlijk zou ik daar wel nieuwsgierig naar zijn, maar ik heb er niet aan gedacht. Maar in Leviticus 18... daar vind je een uitdrukking in de oudere vertalingen en die luidt de schaamte ontbloten. Daar staat bij wie je allemaal niet de schaamte mag ontbloten. En als je dat hoofdstuk aandachtig leest, dan zie je dat is gewoon een synoniem voor geslachtsgemeenschap. En geslachtsgemeenschap is synoniem met huwelijk. Dus eigenlijk gaat dat hoofdstuk over de vraag met wie mag je nou trouwen en met wie mag je niet trouwen. En het is natuurlijk te gek om los te lopen dat jij zomaar van iemand de schaamte zou ontbloten als een doel op zichzelf. Nee, waar het om gaat is, je mag niet met je schoonzuster trouwen, je mag niet met je schoonmoeder trouwen. En een heleboel anderen die bij de directe familie horen. Er zit vaak de gedachte achter dat jouw vrouw eigenlijk je zuster is geworden. En dat haar familie dus ook nauwe bloedverwanten zijn geworden. Vandaag zitten we daar niet meer mee. Maar in de Engelse wet heeft er ook nog heel lang gestaan dat je niet met je schoonzuster mag hertrouwen. Maar goed, dat is maar even terzijde. Maar het gaat me om die merkwaardige uitdrukking. De schaamte ontbloot, elkaars seksualiteit ontdekken, hoort thuis in het huwelijk. Er zit trouwens wel een praktische hint achter. Ook voor stelletjes die al verkering met elkaar hebben. Verloving, dat kennen we haast niet meer, dus dat woord zal ik maar vermijden. Maar stelletjes die wel een keer willen trouwen met elkaar en vaak nog weinig idee hebben van de enorme kracht van de seksuele lust. En er zijn heel wat van die stellen geweest die tot iets kwamen wat ze eigenlijk absoluut niet van plan waren. Namelijk seks met elkaar hebben. En dat kwam doordat ze the point of no return hadden bereikt. En daarna was er geen houden meer aan. En je weet van tevoren nooit waar dat is. Het is net als wanneer je van een helling afgaat. Die helling wordt steeds steiler. Waar is de point of no return? Daar waar je naar beneden stort. Maar aangezien je dat niet wil, zul je dus ergens eerder moeten ophouden. En dat is niet zo makkelijk. En dan vind ik eigenlijk, ik heb dat ook wel eens tegen jonge stellen gezegd, die hint van Leviticus 18 wel heel goed. Bewaar dat ontbloten van elkaars schaamdelen maar voor de huwelijksnacht. Dat is een veilige grens. Heel praktisch. Want als je experimenteren te ver gaat, terwijl je van plan bent om niet te ver te gaan, ga je zomaar over die grens heen, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet gewild had. In de Bijbel is het volkomen duidelijk, als je tussen de regels doorleest, dat seks thuis hoort in het huwelijk. Alle seks buiten de huwelijksband om, wordt in de Bijbel ontucht genoemd. In oudere vertalingen staat daar vaak hoererij. En dat is een ongelukkige term. Want hoererij betekent prostitutie. Dat is een vrouw, maar dat kan ook een man zijn, die haar zijn lichaam verkoopt voor geld. En daar is hier helemaal geen sprake van in heel veel gevallen. Vroeger werd dat dus tegen een jong stel die erop betrapt waren, of die daar zelf mee kwamen, dat ze seks met elkaar gehad hadden voordat ze getrouwd waren. Er werd gezegd, jullie zijn een hoererij vervallen. En dat is eigenlijk bijzonder kwetsend. Alsof dat meisje daarmee gelijkgesteld zou kunnen worden aan een hoer, een prostituee. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Daarom is dat woord ongelukkig en vervangen we het liever door ontucht. Als u een betere term weet, dan vind ik het ook best. Als we maar een woord hebben dat aangeeft alle illegitieme seks. Alle onwettige seks. En dat is heel simpel. Alle seks buiten het huwelijk. Daar zijn natuurlijk wel enorme verschillen. Je kunt er niet allemaal op één hoop gooien zoals men dat in vroege tijden wel deed. Waarbij een jong stel dat vooruitgegrepen had op het huwelijk openlijk aan de kaak gesteld werd voor de hele kerk en zonde moest belijden. En dat soort vreselijke toestanden. Terwijl het eigenlijk nooit verder had moeten gaan dan de persoon aan wie ze dat hadden beleden. In zo'n klein mogelijke kring had dat moeten worden afgehandeld. En toen werden ze daar dan, en zo gebeurde het hier en daar nog, in het openbaar eigenlijk te kijk gezet. Nee, er is wel verschil. Er is een enorm verschil met overspel bijvoorbeeld, waarbij er een partij in het spel is die bedrogen wordt. Waarbij je dus inderdaad al een trouwbelofte hebt afgelegd en die verbreekt door met een ander in bed te kruipen. Dat is heel wat anders dan een stel dat over een maand gaat trouwen en niet langer meer kan wachten. Dat is fout, maar het is niet te vergelijken met de zonde van overspel. Of de zonde van inderdaad een prostituee bezoeken. Of wat voor zonde dan ook die je zou kunnen noemen. Er zijn dus wel allerlei verschillende voorbeelden. En daar gaan we het direct over hebben als we het hebben over de manier waarop die dingen ook in de gemeente behandeld zouden moeten worden. Paulus is daar heel nuchter in 1 Korinthe 7 vers 2. Als je je niet kunt beheersen, dan moet je maar trouwen. Een heerlijke vorm van nuchterheid. Als je je niet kunt beheersen, als je je seksuele driften niet kunt beheersen, trouw dan. Nou weet ik wel, in de praktijk is dat niet zo makkelijk. Heel veel mannen en vrouwen zouden dolgraag getrouwd zijn. En het is niet gelukt om een partner te vinden. Dus dat even terzijde, dat moet je er wel even los van maken. Maar het principe is, het huwelijk is de plaats om aan je seksuele begeerten toe te geven. Daar mag het ook, daar kan het ook. En dat is de plek daarvoor. 1 Thessalonicenzen 4 is ook een prachtige vorm daarvoor. En daar vind je eigenlijk nog iets meer daarbij. Dat mag ik ook best noemen, al is het niet direct het onderwerp. Daar zegt Paulus ook heel nuchter, luister er eens, ik zeg het nog met mijn woorden, hè, zoals ik die tekst daar lees, 1 Thessalonicenzen 4, zeg maar vers 3 tot 5. Er is meer dan seks in het leven. Als je vandaag de wereld bekijkt, dan lijkt het net alsof het allemaal draait om seks, om macht en om geld. Ongelooflijk veel wantoestanden kun je bij die drie onderbrengen. Het zal zelfs moeilijk zijn om iets te noemen, een vierde geweldige wantoestand, die niet met een van die drie verband houdt. Dus wat dat betreft, zou je haast denken dat, ook als je de televisie bekijkt, dat seks blijkbaar wel verschrikkelijk belangrijk moet zijn. Dat geeft ook een bepaald idee over het huwelijk. Vandaar dat ik straks al zei, en dat is de nuchterheid waarmee ook de Bijbel erover spreekt. Oké, wittebroodsweken, prima, maar daarna gaan we weer gewoon onze gangen. En dan is seks een onderdeel van het leven. En er zijn nog een heleboel andere dingen daarnaast die minstens zo belangrijk zijn, zo niet veel belangrijker. En dat is ook eigenlijk wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4. Geef het zijn plek, daar is het huwelijk voor, onthoud je niet aan elkaar, zegt Paulus ook nuchter in 1 Korinthe 7, behalve voor een tijd om je te beiden aan gebed. Dus dat is een hele positieve andere vorm. En daarna moet je weer bij elkaar komen. De Bijbel spreekt daar verschrikkelijk, heerlijk, nuchter over. Maar de Bijbel is tegelijkertijd heel streng over als het gaat over seks buiten het huwelijk. Daarbij moet ik iets noemen wat in mijn jeugd nogal eens beweerd werd, wat ik nooit geloofd heb, ook nog niet, maar wat ik vandaag ook niet meer zoveel hoor, maar het zal er vast nog wel zijn. Dat is de gedachte, als je seks met elkaar gehad hebt, dan ben je voor God met elkaar getrouwd. Alsof huwelijken in bed gesloten worden. En daaruit vloeit dan voort dat je dan ook per se met elkaar moet trouwen. Nou is het zo dat in de Bijbel dat ook de regel was. Dat hij inderdaad als je een vrouw misbruikt had, dat je dan ook maar met haar moest trouwen. In Deuteronomium 22 wordt dat voorgeschreven. Maar de reden daarbij, was helemaal niet dat je in feite op een soort illegitieme wijze voor God getrouwd bent. Helemaal niet. De reden was een sociale verplichting. Zo'n vrouw zou door geen enkele man meer als partner begeerd worden, omdat ze geen maagd meer was. Dus als je dat een vrouw aandoet, dan heb je ook de verplichting de gevolgen ervan te dragen, en dan moet je haar tot vrouw nemen. Een sociale reden. Niet een vanwege het idee dat een huwelijk gesloten zou zijn. En dat zie je ook uit het feit dat er een uitzondering was. Als die vader zei, nee, ik wil niet dat mijn dochter met die van vent trouwt, Exodus 22, dan kon die vader dat tegenhouden. Nou, dat zou hij nooit hebben gekund als voor God zo'n huwelijk inderdaad tot stand was gekomen doordat ze seks met elkaar hadden gehad. Daar zie je, het is echt een sociale reden. Die vader zegt, ik neem de zorg voor die dochter op mij, maar ik wil in elk geval niet dat ze met deze vrouw trouwt. Dat zij met deze man trouwt, zo moet ik het zeggen. En dat zouden wij vandaag ook zeggen. Het is maar beter uit elkaar te gaan dan een slecht huwelijk aan te gaan. Dus als een jong stel met elkaar naar bed is geweest en later zegt, we willen toch niet met elkaar trouwen, mag je nooit of dan nimmer het argument gebruiken, ja, maar voor God zijn jullie eigenlijk al getrouwd en dus, nee. Je zou ze waarschijnlijk veroordelen als ze intussen ontdekt hebben dat ze niet bij elkaar passen. Je zou ze veroordelen tot een verschrikkelijk huwelijksleven. Maar het is niet zo dat huwelijken in bed worden gesloten. Denk alleen al hoe absurd dat is. Paulus heeft het erover in 1 Korinther 6, dat je aan een, als, hoe erg het is als je je aan een hoer verbindt. Maar stel je voor dat een prostituee elke keer als ze seks heeft met een man, dan in feite min of meer met hem getrouwd zou zijn. Hoe dwaas is dat? Met hoeveel mannen zouden ze dan wel niet getrouwd zijn? Het hele principe is gewoon fout. Het is onbijbels. Seks tussen twee mensen die nog niet met elkaar getrouwd zijn en misschien wel helemaal niet van plan zijn met elkaar te trouwen, is zonde. Het is ontucht, maar het brengt niet met zich mee de verplichting om te trouwen. Kijk, als die vrouw intussen zwanger is geworden, dan kan er een soort morele verplichting ontstaan, maar dan is het nog niet een keiharde verplichting. Nogmaals, beter geen huwelijk dan een slecht huwelijk. Maar je kunt je dan wel voorstellen dat de jonge man zegt, als jij wil, dan wil ik je trouwen omdat je een kind van mij verwacht. Dat is een praktische situatie, maar er zit niet een regel achter. Laten we daarom eens vaststellen met elkaar wat wij een huwelijk dienen te noemen. Een huwelijk wordt niet in bed gesloten. Een huwelijk wordt nooit gesloten tussen twee mensen en God. Zo met z'n drietjes in de binnenkamer. Een huwelijk is in de eerste plaats altijd een openbare aangelegenheid. Het is een zaak van de hele samenleving, van het hele dorp, van de hele stam. Ik ben ooit vanuit de Vette getuige geweest van een druzenhuwelijk. Alle mannen van de stad met de bruidegom voorop gaan naar het huis van de vader van de bruid. Die verschijnt in de deuropening en die verklaart, ik heb er geen bezwaar tegen dat deze man voortaan met mijn dochter slaapt. Dat is het hele huwelijk. Dat is een openbare aangelegenheid. Alle mannen zijn erbij betrokken. Bruid en bruidegom trekken zich onmiddellijk terug in hun kamer, terwijl de anderen rustig afwachten, of niet zo rustig, na drie kwartier beginnen ze op de deur te bonzen dat het nou maar welletjes moet zijn, want het feest moet gaan beginnen. Eigenlijk staat nou het huwelijk typisch teruggebracht tot zijn elementaire vorm. Het gaat erom gereguleerde seks. Daarvoor is het huwelijk. De vader heeft zijn toestemming gegeven. Maar het eerste is dus het openbare. Het tweede is dat het moet gebeuren tegenover een bevoegde gezagsinstantie. Daar zijn altijd de stamhoofden, of in ons geval de ambtenaar van de burgerlijke stand, als vertegenwoordiger van de overheid, of wat het ook mogen zijn, is daarbij betrokken. Maar er is altijd een gezagsinstantie die dat huwelijk ook formeel bekrachtigt. In allerlei Angelsaksische landen kan dat de dominee zijn. Dat is wel handig, dan heb je één samenkomst. Je hoeft dan niet nog eens eerst naar het gemeentehuis en daarna naar de kerk. Dat is allemaal in één, heb ik ook al meegemaakt. De dominee neemt de trouwgelofte af en dat wordt ingeschreven. Soms kan de dominee dat zelf doen, soms zit er een ambtenaar bij die dat dan opschrijft. En je hebt meteen de preek allemaal in één dienst. Ik heb al meegemaakt dat het hele zaakje kerkdienst en huwelijkssluiting in een half uur werd afgehandeld. Ik had bijna gezegd afgeraffeld. Dat kan dus gebeuren. Ik had het net over de ouders. ook belangrijk. Toen mijn vrouw en ik trouwden, maar dat is een eeuwigheid geleden, moesten wij nog toestemming hebben. Had je nog toestemming nodig van je ouders tot je 27ste? Ja, jongeren, dat waren nog eens tijden. Tot je 27ste toestemming. Vandaag is dat tot 18 teruggebracht. Maar ik vind bij een christelijk huwelijk is het toch wel mooi. Het is geen wet van Meden en Perzen. Als je op de minste instemming van je ouders hebt. Ik heb jarenlang over dit onderwerp voor studenten gesproken. En ik zei altijd. Wie van jullie denkt, vooral voor de jongens zei ik dat. Hè? Wie van jullie denkt dat jullie moeder je beter kent dan jij jezelf kent. En dan stak altijd wel de helft van de jongens hun handen omhoog. Ik hoef vanavond hoeven jullie dat niet te doen, jongens. Maar ik vond dat altijd wel mooi. Dat zijn wel eerlijke jongens. Mijn moeder kent mij beter dan ik mezelf ken. Jongens van de jaren van 18. En daarom zeg ik ook altijd, als je verliefd bent, ga naar je ouders. Want die hebben één groot voordeel. Twee voordelen. Ze kennen jou en zij zijn niet verliefd. Zij kunnen je dus een nuchter oordeel geven over de jonge dame in kwestie. En als de jonge dames dat doen, is dat ook heel goed. Die ouders kunnen een oordeel geven over de jonge man in kwestie. Hun oordeel is niet beneveld door verliefdheid. Ik zei wel eens een keer zelfs, je moet nooit trouwen als je verliefd bent. Je moet eerst wachten tot die verliefdheid overgaat of verandert in liefde. Dan is het moment om te trouwen. Maar verliefdheid is een emotie en die kan ook weer overgaan. Dus de ouders, hun instemming, dat is mooi. En vooral waar ik straks al op doelde, publieke en officiële verklaringen. Bij ons is dat zo dat de man en de vrouw hun ja-woord moeten geven. Belooft gij hierbij, et cetera. Je geeft je ja-woord. En in dat ja-woord zeg je vooral wat je naar elkaar toe verschuldigd bent. Dat is het gigantische verschil met een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract, daarin wordt niets verteld over wat je elkaar verschuldigd bent. Daarin gaat het alleen maar over het regelen van rechten. Je wil van elkaar kunnen erven als de ander overlijdt. En al dat soort rechten die daaruit voortvloeien. Maar je neemt geen enkele verplichting op je. Terwijl het huwelijk het karakter heeft in de Bijbel van een verbond. Maar die 18:2 is misschien wel het duidelijkste hoofdstuk wat erover spreekt. Het huwelijk is een verbond waarbij beide partijen, dat hoort bij een verbond, verplichtingen op zich nemen. Beide partijen zeggen, ik neem op mij dit en dat. En dat gebeurt in een huwelijk. Zelfs in de meest magere vorm, zoals dat vandaag bij de burgerlijke stand is, zijn er toch altijd nog dingen die je aan elkaar verschuldigd bent. Ik geloof dat dat woord nog steeds gebruikt wordt. Dat kun je dus doen door persoonlijk die belofte af te leggen. Je kunt het ook doen zoals dat bij de Joden gebruikelijk is, van tevoren dat vast te leggen in een ketubah. Dat is een huwelijkscontract, waarin, dus geen samenlevingscontract, maar een huwelijkscontract waarin het alles wordt vastgelegd. Dat kan in elke cultuur weer anders geregeld worden. Maar dit zijn de meest elementaire zaken die een huwelijk tot een huwelijk maken. En dan ten vijfde pas de seksuele gemeenschap. Vroeger was het zo zelfs in de wetgeving dat als om een of andere reden die seksuele gemeenschap nooit tot stand kwam, dan werd het huwelijk nooit geconsumeerd. Zo heette dat. De geslachtelijke gemeenschap, daardoor werd het huwelijk geconsumeerd. En bij koninklijke huwelijken was er ook altijd een gezagsinstantie aanwezig om vast te stellen of dat huwelijk geconsumeerd werd. Ondenkbaar eigenlijk, lijkt me buitengewoon ongenoegelijk en ongezellig. Zelfs bij het huwelijk van Luther, de weggelopen monnik, met Catharina van Bora, de weggelopen non, zat de dominee Justus Jonas. Hij had er wel een raar gevoel bij, niet omdat hij naar seks zat te kijken, maar omdat hij een raar gevoel had over het feit dat daar een weggelopen monnik en een weggelopen non met elkaar in bed lagen. Maar ook hij als predikant, je moet er toch niet aan denken, zegt vandaag als predikant erbij te hebben in je huwelijksnacht. Maar ja, het was heel belangrijk dat het huwelijk geconsumeerd werd. Als een vrouw zei, mijn man heeft zijn plicht niet tegenover mij vervuld, of andersom, dan kon dat zelfs grond zijn voor een echtscheiding. En eigenlijk was het niet eens een echtscheiding, maar zei eenvoudig dat huwelijk is nooit tot stand gebracht. Dus in die zin zeg ik altijd dat vijfde, die geslachtsgemeenschap, is een onderdeel van de huwelijkssluiting. Dat voltrekt zich wel in de stilte van de huwelijksnacht, maar het hoort erbij. En het hoort er ook allemaal bij in die ordening. Nog één ding. Ik weet van een voorganger die altijd zei, gebruik jullie verkeringstijd goed. Je kunt die verkeringstijd gebruiken om heel veel te zoenen en te vrijen en te aaien en al die leuke dingen. Waarbij je dan probeert de grenzen in het oog te houden, wat niet altijd lukt. Maar hij zei altijd, en ik geef hem volkomen gelijk, praat met elkaar. Praat met elkaar. En je moet elkaar leren kennen. Pas dan als er een relatie is ontstaan, en daar heb je die verkeringstijd voor nodig, van elkaar leren kennen, van elkaar leren begrijpen, van eigenlijk toch redelijk goed weten, hoewel je de rest van je leven er ook voor nodig hebt, redelijk goed weten hoe die ander in elkaar zit, dan in zo'n relatie komt dan tenslotte die seksualiteit. Die lichamelijke eenwording moet ingebed zijn in die geestelijke eenwording die daaraan vooraf gaat. Als de seks te vroeg komt, is het einde nabij. Dat zien we in het verschrikkelijke verhaal, 2 Samuel 13, van Amnon, die zijn halfzuster vreselijk begeert, en als hij haar tenslotte heeft, dan draait dat om in afkeer. En psychologisch is dat ook wel te begrijpen. Als de seks te vroeg komt, dan kan die afkeer opkomen. Ook van het meisje naar de jongen toe, dat meisje zich gebruikt voelt, omdat de jongen te vroeg een aanslag deed op haar intimiteit, terwijl op geestelijk vlak die intimiteit nog veel te weinig aanwezig was. Dus dat is eigenlijk een heel praktisch en psychologisch argument dat erbij komt. Maar ik denk dat de Heere God het allemaal wijs bedacht heeft. Seks, zonder dat er van liefde sprake is, is dierlijk en is eigenlijk, ja, verlaagt de mens tot dat niveau. In het dierenrijk is de seksualiteit uitsluitend staat in dienst van de voortplanting. Bij de mens, en dat is bijzonder van Genesis 2, dat is bijzonder van het Hooglied wat ik al zei, bij een mens kan de seksualiteit ook een rol spelen, juist bij voorkeur, want je hebt maar een beperkt aantal kinderen. Dus die voorplanting is eigenlijk maar een heel klein onderdeel van de seksualiteit in het huwelijk. Verderweg het belangrijkste is de uitdrukking van genegenheid en van liefde jegens elkaar. En daarom zie je bij in het dierenrijk dat vrouwtjes het mannetje weigeren als ze niet vruchtbaar zijn. En bij de mens is het heel andersom. De mens is, zolang hij fysiek daartoe in staat is, tot op hoge leeftijd in staat tot die seksuele omgang. Omdat het juist niet met de voortplanting te maken heeft, maar nog steeds die uitdrukking blijft van genegenheid. Hoe ga je nou daar als gemeente mee om? Als het nou toch gebeurd is. Paul heeft straks die getallen voorgelezen. Ik zeg maar even uit mijn hoofd. 80% vindt eigenlijk dat seks thuis hoort in het huwelijk, en de helft van die 80% zegt maar het is ons niet gelukt. Dat is heel menselijk en dat is heel begrijpelijk. Ik zal vanavond maar niet u de vingers laten opsteken. Wie van u is het wel gelukt om als maagd het huwelijk in te gaan? Ik herinner mij een verhaal van een dominee die zich erover opwond in de kerkenraad. En dat een van die ouderlingen zei, dominee, doe nou maar rustig aan. Het is ons ook overkomen. Daarmee zeg ik niet dat het dus niet zo erg is. Dat is een groot gevaar, omdat we zo vaak zondigen dat we denken dat daarmee zonde goedgekeurd is, of dat we er daarom lichtvaardig over kunnen spreken. Nee, we moeten als gemeente durven blijven zeggen, seks hoort thuis in het huwelijk. Dat vertellen we onze jongelui voordat het te laat is. En als het toch gebeurt, dan maken we ook in de gemeente duidelijk, we vinden het heel jammer dat het gebeurt, als het in de openbaarheid is terechtgekomen. Ik vind het heel jammer dat het gebeurd is, want dit is niet wat wij uit de schrift geleerd hebben. Dan zal ik u vertellen, er zijn geen twee gevallen gelijk. Dat heb ik ook bij de vorige avonden gezegd. Je kunt niet algemene regels geven van dit moet de kerkenraad doen, de oudste raad doen, als het toch gebeurt. Er zijn geen twee gevallen gelijk. In de eerste plaats, in de zonde vallen, daarmee bedoelen we, het kan een keer fout gaan, is heel wat anders dan in de zonde leven. Als je bijvoorbeeld ongehuwd gaat samenwonen. Dat is een gigantisch verschil. Dat is een enorm verschil of je er zelf mee komt om het te beleiden dat het gebeurd is, of dat je betrapt wordt en je dan wel moet toegeven dat het gebeurd is. Oftewel, hoe echt is eigenlijk het berouw van degene die het is overkomen? Belangrijk is ook dat het leven voor iemands bekering, dat moet je niet in het geding brengen. Je kunt daar niet een oordeel over gaan vellen. Dat is allemaal achter de rug als een mens tot geloof komt. Dat hoort bij zijn oude leven en dat mag je niet langer daarbij verdisconteren. En dat geldt ook voor mensen die jong tot geloof gekomen zijn en nog in ongeordende omstandigheden leven. Ze wonen samen, ze zijn tot geloof gekomen, we zijn nog kleine kastplantjes en nou begin je al meteen van, nou moet je onmiddellijk breken. Je gaat ze onmiddellijk dingen, met dingen confronteren waarvan ik zou zeggen, wacht, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Het belangrijkste is dat de wet van God niet een soort lineaaltje is dat je langs een situatie lijkt om daarmee mensen te veroordelen. Dan heb je het regeltje overeind gehouden, maar je bent die jonge mensen kwijt. De Heer Jezus zegt als het gaat over al die regeltjes voor de Sabbat, de mens is niet gemaakt voor de Sabbat, maar de Sabbat is gemaakt voor de mens. Alle gemeentelijke tucht, in dit geval dus tucht over ontucht, een merkwaardige gebruik van woorden, alle gemeentelijke tucht gaat uit van de mens. En niet van de regeltjes. Dat wil niet zeggen dat die regeltjes niet belangrijk zijn, maar de mens staat voorop. En daarbij betekent afhouden van het avondmaal niet de eerste maatregel, want de avondmaal is eigenlijk de maaltijd van het gezin. En het laatste wat je wil doen met een kind dat stout is, is dat het kind de toegang tot de maaltijd van het gezin ontzeggen. Terwijl er heel veel kerken en kringen het gebruikelijk is om als er iets mis is gegaan, om juist dat als eerste maatregel toe te passen. Om maar te zwijgen over excommunicatie, waarbij er zelfs geen contact meer met betrokken personen kan zijn. Denk erom, excommunicatie, uitsluiting, of hoe je het noemen wilt, staat, dat ga ik nou niet met zitten bewijzen, maar dat staat gelijk met doodstraf in het Oude Testament. En de doodstraf is natuurlijk het ergste wat je kan toepassen. Er is ook geen weg terug van. Excommunicatie staat op dat niveau en dat is dan ook de allerlaatste maatregel. En die gebruik je als mensen geen zondebelijdenis doen, als ze blijven volharden in het kwaad, als ze ongezeggelijk zijn, als er geen land meer te bezeilen is. Dan nog moet je eerst waarschuwen en je openlijk in de gemeente daarvan distancieren. Maar alsjeblieft, kom met die maatregelen nooit te gauw. Excommunicatie is een lastig woord. Is altijd ook een stuk verlies. Het betekent alle vormen van gemeentelijke tucht hebben niet gebaat. Het is ons niet gelukt om het jonge stel of het oudere stel tot andere inzichten te brengen. Het is een stukje verlies. Je moet je nederlaag erkennen. Uitsluiten van het avondmaal of uitsluiten uit de gemeenschap zelfs, is altijd een nederlaag. Het is ons niet gelukt dat stel erbij te houden. Ik zei straks ook al iets, dat wil ik nog even herhalen en onderstrepen. De zonde moet nooit wijder bekend worden dan die al is. Zonde moet niet aan de grote klok gehangen worden. Tenzij dat het iets is dat het algemeen belang raakt. Maar als jongelui voor die tijd met elkaar naar bed zijn geweest en ze beleiden dat aan degene die de huwelijksdienst gaat leiden, dan hoeft dat niet aan de hele gemeente meegedeeld te worden. Houd de zonde binnen een zo beperkt mogelijke kring. De liefde bedekt de zonde en niet onthult de zonde. Ik heb het nu natuurlijk over zonde die ook daadwerkelijk oprecht beleden wordt en die weggedaan wordt. De liefde onthult de zonde niet. Stelt hij niet aan de kaak, hangt hij niet aan de grote klok. Alleen als mensen ongezeggelijk zijn en er is geen land meer te bezeilen, dan moet een bepaald moment de oudste raad ook de moed hebben om te zeggen, wij kunnen hier niet in meegaan. Dat is altijd een pijnlijke aangelegenheid. Je kunt je voorstellen dat in allerlei kerken en gemeenten men ervoor kiest om dan toch maar liever zoete broodjes te bakken. Om jongeren niet te verliezen, want men vreest dat als deze jongeren aangesproken worden, dan volgen er nog veel meer en dus alles maar met de mantel der liefde bedekken. Ik geloof niet dat dat de goede houding is. Er zijn twee uitersten. Alles maar met de mantel der liefde bedekken En maar accepteren dat het allemaal gebeurt, omdat we het toch niet meer tegen kunnen houden. Het hek is toch van de dam en als ze hier niet terecht zouden kunnen, gaan ze naar de volgende gemeente waar het wel kan. Dat zijn allemaal gelegenheidspraatjes. Het andere uiterste, en dat wordt nog maar in heel weinig kerken toegepast, dat is dat openbare schuldbelijdenis doen voor het aangezicht van de hele gemeente. In Staphorst, als er overspel was geweest, dat gebeurt nou niet meer hoor, dan werd je op een mestkar door het hele dorp heen gereden. En dat soort toestanden. Er zat één gezond ding achter. De haat jegens de zonde. Voor de rest zijn het allemaal verwerpelijke, primitieve, ouderwetse methoden. Want de zonde is heel erg. Maar het is zelfs bij God zelf. God haat de zonde veel meer dan wij. Maar hij heeft de zondaar lief. Veel meer dan wij hem lief hebben. En daar in een tussenweg te vinden, tussen die keiharde veroordeling, waarbij een jong stel die diepe weg moet gaan en dan vaak ook maar in de wereld verdwijnt, en aan de andere kant het allemaal maar over je kant laten gaan, daarin moeten wij heel wijs met elkaar omgaan. In de tijd dat ik nog oudste was in deze gemeente, herinner ik me een paar gevallen waar het moeilijk was om tot een goed besluit te komen, om een weg te vinden waarbij we de zonde niet goed praten of verdoezelden, maar aan de andere kant probeerden de betrokken jonge mensen zo goed mogelijk vast te houden. En of dat altijd gelukt is, dat moet de Heer maar beoordelen. Maar dat was in ieder geval ons streven. Nog één ding. Zelfs al is het gebeurd, ze hebben op het huwelijk vooruitgegrepen, zijn met elkaar naar bed geweest. Of ze hebben zelfs een tijd lang samengewoond en kwamen toen tot het inzicht dat het toch niet goed was en ze wilden toch trouwen. Denk erom, wat er ook gebeurd is, de gemeente mag haar zegen nooit aan zo'n huwelijksverbintenis onthouden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is jammer als het misgegaan is. Ik vond die getallen ook indrukwekkend uit de visie. 80% is er op teugen, maar 40%, maar de helft ervan is het ook niet gelukt. Dat is de menselijke realiteit. En daar moet je goed mee leren omgaan. Maar wat er ook gebeurt, we mogen ze nooit hun zegen onthouden. Zoals een voorganger tegen mij zei, als ze met elkaar naar bed zijn geweest, krijgen ze niet de hoofdprijs. Niet een prachtige kerkdienst in het eigen gebouw met toeters en bellen. Een soort tweede rangs kerkdienst. Hebben dat geprobeerd uit te leggen. Lijkt me moeilijk, want dan moet je toch aan de hele gemeente vertellen dat het mis is gegaan. Dus hoe je daar vorm aan geeft, dat is niet zo simpel. Maar ik kan me wel voorstellen, maar één ding nooit, één ding, wij gaan niet voor jullie bidden. Als ze gaan trouwen met elkaar, wat er ook gebeurd is, dan hebben ze het recht erop, als ik dat zo mag noemen, het woord recht, hebben ze recht op dat de gemeente bij monden van haar oudsten om hen heen gaat staan. En ze bij de Heer opdraagt en dat over dat huwelijk een zegen uitspreekt. Nou, u ziet het, we hebben heel wat enerzijdsen en anderzijdsen, heel wat aspecten naar voren proberen te brengen. En ik ben uitgepraat en jullie mogen nu beginnen. Maar dat mag pas na twee dingen. Nadat ik een slok water heb genomen en nadat het is gecollecteerd. Wij gaan tot ongeveer 9 uur door en daarna ben ik op. Ik ben een bejaard man, per slot van rekening. En er was voor mij wel één overweging. Zal ik eigenlijk wel over dit onderwerp denken, want misschien denken ze wel, wat heeft die oude kerel daar nou voor verstand van? Nou ja, ik heb het toch maar gezegd. En nu mogen jullie zeggen hoe je erover denkt en wat je nog nader verduidelijkt wil hebben. Wat zou nou leuk zijn als vooral de jongeren wat zouden vragen? Maar dat is niet verplicht hoor. We zijn er bijna. Intussen mogen jullie allemaal diep nadenken over de mooie vragen die jullie gaan stellen. We nemen de vragen niet op. We komen niet met de microfoon naar je toe. Tenminste, dat was de afspraak, hè? En de reden is heel simpel. U weet dat deze lezingen op YouTube komen. En sommige mensen die zouden doodsangsten uitstaan als ze straks in beeld zouden komen. Trouwens, die camera wordt sowieso niet omgedraaid. Maar als iemand uw stem zou herkennen, was jij dat die dat toen een zoen vroeg? Dus dat doen we niet. Het betekent wel dat ik dus de vraag dan moet herhalen. Dan als ik dat vergeet in het enthousiasme, dan moeten jullie maar er even aan helpen herinneren. Wie is de eerste? Gaat u gang. U zegt het geregistreerd partnerschap heeft dezelfde rechten en plichten als het huwelijk volgens de wet. Dat is een interessant punt wat u daar zegt. Mijn vraag is dan, als dat zo is, waarom heet het dan geen huwelijk? Er moet een verschil zijn, anders bestond dat niet, dat geregistreerde partnerschap. En wat ik begrepen heb is, als twee mensen samenwonen, van verschillend geslacht of van het gelijke geslacht, maar ze willen om een of andere reden niet trouwen, dan willen ze toch wel, wat ik straks ook zei, van elkaar erven als één zou overlijden. En nog wat van die dingen. Daarin worden rechten en plichten, maar niet trouwen. Er wordt geen trouw beloofd aan elkaar. Maar bij een geregistreerd partnerschap wordt er ook geen trouw beloofd aan de ander.
Nee, maar er worden wel plichten vastgelegd.
Ja, maar wat voor soort plichten? Oké. Ja, het is ook wel begrijpelijk dat wij in een tijd leven waarin er allerlei vormen ontstaan. Want een huwelijk is natuurlijk een hele stap. Je zegt tegen elkaar althans in de oude kerkelijke formulering, we beloven elkaar trouw tot de dood ons scheidt. Na de belofte die we de Heere God doen, van toewijding en overgave, is het de aller belangrijkste belofte die je in het leven doet. Mag je ook wel 3 keer over nadenken. Daar komen we nog wel over terug natuurlijk op de avond dat we het gaan hebben over het moeilijk onderwerp echtscheiding. Maar het is een ongelooflijk belangrijke belofte. En zoals ik een andere voorganger weer hoorde zeggen, het is toch wel leuk om af en toe collega's te horen, nietwaar? Die zei, nou af en toe zou ik mijn vrouw wel achter het behang willen plakken. Maar ja, toen ik ja zei, ik was niet dronken en ik had niet drugs genomen. Dus ik sta voor wat ik beloofd heb. En we verdragen elkaar, zei hij. En af en toe zou ze mij ook wel achter het behang willen plakken enzovoort. Hij zei het wat grof, want hij was militair aalmoezenier geweest. Dan krijg je dat soort stijl, hè. Maar het is wel zo. Je hebt elkaar trouw beloofd en daar heb je je aan te houden. Gaan we echtscheiding verder over praten, want er zijn natuurlijk ook weer ja-maren en andere aspecten. Dat is allemaal niet zo makkelijk, maar dat is wel het principe. En dat zit niet in dat geregistreerd partnerschap. Ik beloof jou trouw. Ik ga voor jou, word jij mijn vrouw, ik hou van jou. Dat zit er allemaal niet in. Terwijl het zo'n mooi rijmpje is. Wie nog meer? Ga je gang. Ja. Jullie waren erbij van de week. Begon iemand de vraag van moeten wij. En dan ben ik al meteen wat kriebelig. Want moet niks. Dat is natuurlijk een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar dit is de vraag van hoe dicht kan ik langs de afgrond rijden zonder erin te vallen. Vanmorgen reed ik weer over mijn geliefde Lekdijk, want ik moest spreken in Groot-Ammers. En ik vind het altijd heerlijk van Lexmond naar Groot-Ammers te rijden. En toen dacht ik ook, laat eens kijken hoe dicht ik nou langs die rand kan zonder dat ik in de lek val. En er was een dame die een chauffeur nodig had en die nodigde een aantal chauffeurs uit. En die vroeg, hoe dicht langs de afgrond durft u te rijden? Nou, de een zei van 1,5 meter en de volgende zei 30 centimeter. En de laatste zei, mevrouw, dat weet ik niet, want ik hou me altijd zo dicht mogelijk bij de bergwand. En die werd het. Het is, probeer in te denken wat ik straks ook zei, dat je op een vlak bent dat de vorm heeft van een bol. Het begint bovenop, dat is heel safe. En nu kruip je langzaam die bol af. Je weet, er is een punt dat jouw gewicht zwaar groter wordt dan de vrije viscoëfficiënt. Bij hem kun je wel eens een geleerde taal gebruiken. Op dat moment val je. Dat is de point of no return. Maar dat punt, je weet nooit waar dat punt is zonder dat je valt. En dus is het altijd zaak om ruim voor die tijd op te houden. Dat je in de verlovingstijd, ik zou bijna zeggen, met elkaar experimenteert. Dat je op verkenning uitgaat. Dat je niet alleen maar in de ziel van dat meisje geïnteresseerd bent. Dat is nogal wie dus. Wat zou dat voor een verkering zijn? Dan zou je toch ook denken, hij is alleen maar in mijn ziel geïnteresseerd. Dat zou dat meisje zeer verbazingwekkend vinden en die jongen ook trouwens. Maar dat meisje haast nog meer, want het mannen zijn wat meer op verkenning uit in het algemeen dan dat meisje. En dus, dat is heel normaal. En dat gaat ook best een beetje verder dan zoenen. Maar ik heb straks een handige hint aangegeven. Schrijf die op. Uit Leviticus 18. Ik zeg het nu een beetje in een vrije vertaling. Hou je ondergoed aan. Dat scheelt al een heleboel. En dat heeft te maken met de schaamte ontbloten. Laat er alsjeblieft nog enige verrassing overblijven voor de huwelijksnacht. En dat is simpelweg niet omdat je al zondert als het broekje toch uitgaat. Maar omdat je aan het experimenteren bent tot het punt dat je niet meer kunt stoppen. En dat hebben we al zo vaak gehoord van jongeren die het niet wouden dat het gebeurde. En het gebeurde toch. Omdat ze hebben uitgevonden waar de point of no return was. Dus dat is mijn. En voor de rest denk aan de chauffeur. Blijf zo dicht mogelijk bij de bergwand. Mooie vraag. De vader.
Maar leven we eigenlijk niet in een tijd dat het zo ontzettend moeilijk is om op vorm te kijken. Ik bedoel, uitvoer je ook niks. Maar een tijd had je al een lange verkeringstijd. Dat is het bijna onmogelijk om gewoon te groeien.
Mensen blijven voor dat woord bijna. Deze broeder vraagt, in onze tijd is het toch al bijna onmogelijk geworden. In de eerste plaats, we zijn veel om inderdaad rein te blijven op dat punt. Ik gebruik maar even dat mooie oude woord. Kijk, vroeger was het zo, dat is gewoon een praktisch probleem. Als een meisje 14, 15 huwbaar was, en bij een meisje is dat ook heel makkelijk aan te duiden, na haar eerste menstruatie was ze domweg huwbaar. En wat gebeurde er met zo'n meisje? Dat werd uitgehuwelijkd. Er zat tussen het ontwaken van de seksualiteit en het huwelijk praktisch geen tijd. Daarom weten we dat Maria, de moeder van Jezus, misschien niet ouder dan 14, 15 jaar was geweest. Want dat was de leeftijd waarop meisjes werden uitgehuwelijkd. Nu is het zo dat, zeker door de studie, en ik weet dat ben je misschien wel 24, 25 voordat je eindelijk trouwt. En dan ben je al 10 jaar of nog meer geslachtsrijp. Natuurlijk is dat problematisch. We zitten hier niet om elkaar maar te vertellen dat het makkelijk gegaan is. En dat betekent dus dat je inderdaad jezelf veroordeelt tot een hele lange tijd van onthouding. Maar aan de andere kant laten we bedenken dat dat net zo goed geldt voor ongehuwden. Laten we bedenken dat dat net zo goed geldt voor de weduwen en weduwnaars. Die hebben dan misschien niet meer zo'n sterke geslachtsdrift als dat met de jonge mensen het geval is. Maar het principe blijft gelijk. Seksualiteit is alleen weggelegd voor degenen die getrouwd zijn. En ontzettend veel mensen in onze samenleving zijn niet getrouwd, nog niet getrouwd of niet meer getrouwd. Of zijn nooit getrouwd. Daar gelden precies dezelfde dingen voor. En we moeten ook uitkijken voor het feit, en ik meende even dat ik dat in jouw woorden kon beluisteren. Dat we denken, ja, in deze tijd kun je daar niet meer mee aankomen. Je moet heel goed onderscheid maken tussen wat echt de Bijbelse beginselen zijn en wat inderdaad uit de tijd is, maar wat ook helemaal geen Bijbelse beginselen zijn, terwijl dat vroeger allemaal zeer Bijbels werd aangemerkt. Openbare schuldbelijdenis, als twee verloofden met elkaar naar bed zijn geweest in de kerk, dat gaat veel verder dan wat de Bijbel ons aanwijst. Dat we daar vanaf zijn, dat is een goede ontwikkeling. Houd de zonde zo beperkt in zo'n beperkt mogelijke kring. Maar de geest van de tijd betekent niet dat we een loopje gaan nemen met de zonde. En ik heb met het principe het uitgangspunt genomen, seks hoort thuis in het huwelijk. Trouwens, daar moet ik nog iets bij zeggen, want ik ben bang dat niemand het vraagt. Binnen het huwelijk is het dus precies het omgekeerde. Binnen het huwelijk mag alles. Er is maar één voorwaarde, het moet met volledige toestemming van beiden gebeuren. Want dat was natuurlijk vroeger ook een probleem. Daar ga ik nou niet over uitweiden. Maar dat was ook nog een probleem dat ook nog eens binnen het huwelijk werd voorgeschreven wat wel en niet mocht. Een van de klachten in de middeleeuwen was dat er zo ongelooflijk veel kerkelijke feestdagen waren waar het niet mocht. Dat er haast geen tijd overbleef dat het wel mocht. Nou, wat dat betreft is het veel ruimer en wat dat betreft zeggen we ook veel gemakkelijker en dat is volledig bijbels. Binnen het huwelijk mag alles, als het maar met toestemming van allebei gebeurt. Dat klinkt wel wonderlijk eigenlijk, hè? Voor het huwelijk mag niks, op zoenen na en een klein beetje meer. En in het huwelijk mag ineens alles. Ja, that's life, zo zit het in elkaar. Ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen. Maar dat is dan ook wel weer de ruimte. Dus als het eenmaal zover is, dan, ik zei straks wel, alles met mate natuurlijk, het moet ook weer zijn plek krijgen in het grotere geheel, want het christenleven bestaat uit meer dan dat. Maar toch aan de andere kant, ja, dan kun je dus genieten. Daarmee ben ik zo blij met het hooglied. Ik ben een hartelijk voorstander van om dat hooglied te vergeestelijken. Ik heb er van de week nog over gesproken. Jullie waren erbij. Maar andere keer heb ik ook wel weer eens vreselijk zin om over het hooglied te spreken. Gewoon als een verzameling liefdesliederen. Over een man en een vrouw die elkaar zo vreselijk leuk vinden. En ze hebben het nooit over hun geestelijke eigenschappen. Nooit. Ze hebben het nooit over hun psychische eigenschappen. Ze hebben het alleen maar over elkaars lichaam. Dus daaraan kan je wel snappen dat men dat heel enorm is gaan vreselijken. Anders was het nooit in de Bijbel terecht gekomen. Maar het aardige van die liederen is ze vertellen gewoon hoe prachtig ze die ander vinden. En daar bedoelen ze niet mee, hij kan ze goed leren. Of dat soort toestanden. Gewoon, wat heeft hij of wat heeft zij een prachtig lichaam. Daar genieten ze gewoon van. En dat vind ik ook wel weer eens mooi om te horen. Maar we zeiden altijd bruid en bruidegom. En dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat het een man en een vrouw is. En je kunt zelfs in het hooglied. Ik heb een aardig boek thuis, dat heet Solomon on Sex. Dat vind ik een leuke titel. Voor degene die geen Engels in het pakket hebben, dat betekent Salomo over seks. En daarin wordt dat hele boek vanuit dat gezichtspunt toegelicht. Ook als het in het huwelijk een beetje minder gaat en je een beetje seksueel ook op elkaar uitgekeken bent, vind je in het hooglied weer prachtige aanwijzingen hoe je de zaak weer kunt opfrissen. Kijk, want we hebben het zo over alles wat niet mag en wat. Maar dat is ook wel eens leuk om te vertellen, of niet? Dat is de andere kant van de zaak. En anders dan zou seksualiteit iets lijken wat je vooral moet vermijden en wat vooral slecht is. Nee, helemaal niet. Dat is een van de leukste dingen van het leven. Maar binnen de grenzen. Het is ongeveer drink maar geniet met mate. Het is geniet maar drink met mate. Eén van de twee. Geniet maar drink met mate. En dat is eigenlijk hier ook zo. Geniet. Mijn vrouw heeft als 11e gebod altijd: gij zult genieten. Op elke reis die we ondernomen hebben, gaf ze dat meteen aan, vanaf het begin, gij zult genieten. Dus ze zei ze ook tegen elkaar, gediend heeft gezegd, gij zult genieten. Nou, dat is hier ook zo, dus alsjeblieft, denk nog niet, seks is vooral iets engs dat je uit de weg moet gaan. Helemaal niet. Maar wel, alles op zijn plek en alles op zijn tijd. Nou jullie weer. U was een fractie eerder, dan komt u. Nou, in eerste plaats, wat gebeurt er als je nou over de point of no return heen bent en er is een baby van gekomen en je vindt elkaar dan toch niet zo aardig meer? Nou, de meeste mensen zouden vandaag zeggen, wat een stommelingen. Dat ze niet alleen maar over de point of no return heen gingen, maar dat ze ook nog niet eens voorbehoedsmiddelen hebben gebruikt. Dat is tegenwoordig al bijna ondenkbaar. Wat u daar beschrijft, gebeurt daarom ook uiterst, uiterst zelden. Maar het kan gebeuren. Het kan gebeuren. En daarom heb ik straks al aangegeven, je mag niet als een wet zeggen, als de vrouw in verwachting is, dan moeten ze trouwen. Dat was vroeger in onze cultuur wel zo. Maar niet omdat het huwelijk voor God in wet gesloten was, maar om sociale redenen. Laten we bedenken, in sommige plaatsen op het platteland was het ongelooflijk belangrijk dat een vrouw bewees dat ze kinderen kon krijgen. In sommige dorpen was dat met allerlei strikte regels omgeven. Je kon niet zomaar bij elkaar kruipen. De vader moest er toestemming voor geven. En het meisje moest er toestemming voor geven. Maar bijna altijd trouwden die jonge vrouwen als ze zwanger waren. Want een goede boer die heeft niks aan een vrouw die niet kan werken, dat is punt 1. Maar in de tweede plaats die niet kinderen kan krijgen. Dus dat was deel van die cultuur. Maar het was met zoveel zorgen en voorzorgsmaatregelen omgeven. Juist vanuit het idee dat het huwelijk toch eigenlijk de plaats is voor die seksualiteit en niet daar buiten. En dan trouwde je ook met elkaar, dat was vanzelfsprekend, want het doel was bereikt. Maar ik zei straks ook al, als dat meisje zwanger wordt gemaakt, die jonge vrouw, en ze hebben toch samen besloten, het was een grote vergissing. Het is niet goed als wij trouwen. Dan mag niemand tegen zeggen, ja, maar er is een kind op komst, jullie moeten trouwen. Dat is voorbij. Dat is niet bijbels, ik heb dat aangetoond. Het gebeurde gewoonlijk wel, maar het was geen bijbelse wet van mede en persen. De vader kon er een stokje voor steken en zeggen, nee, ik wil dit niet. Want die ziet het gevaar, ik wil helemaal niet dat mijn dochter met deze jonge man verder door het leven moet gaan. Dus daaruit blijkt al, er was wel degelijk een mogelijkheid om dat tegen te houden. En vandaag aan de dag zeggen we nog des te meer. Het is heel moeilijk, die vrouw zit met dat kind. Maar beter geen huwelijk dan een slecht huwelijk. Natuurlijk is het voor haar moeilijk. Ze zal moeten wachten op een jonge man die niet alleen maar bereid is haar aan te nemen, maar ook dat kind erbij te nemen. Dat is de realiteit. Dat zijn de gevolgen van deze dwaze dingen. Maar er is geen wet die zegt ze moeten met elkaar trouwen. Vroeger was dat anders, want dan zou dat meisje geen leven meer gehad hebben, geen nieuw huwelijk meer hebben kunnen aangaan. Dat is vandaag niet meer zo. De dame daarachter. Ja. Ja. Dat is een goede vraag. In de eerste plaats, je gaat ervan uit dat die begeerte er dan al is. Ik zou bijna zeggen, ik hoop het van harte. Want als dat niet zo is, en dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren dat, ook dat is tegenwoordig al bijna niet meer denkbaar, maar het is wel gebeurd. Ik kan er voorbeelden van noemen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Dat zo'n jonge vrouw helemaal geestelijk van die jonge man, omdat hij zo vroom is en toegewijd, helemaal weg van hem is. En als hij aan zoen geeft, verdragen ze ook nog. Maar later ontdekt ze dat ze ervan gruwt als hij lichamelijk te dichtbij haar komt. Nou, dat is een hele stupide situatie, maar die dingen zijn allemaal, trouwens er is niks wat er nooit eens een keer niet gebeurd is. Dit gebeurt ook. En dus is het heel belangrijk dat ze van tevoren ook weet en daarop misschien wel aangesproken wordt. Hou je ook van hem op lichamelijk vlak? Wat vind je ervan als hij straks ook lichamelijk jou wil hebben en jij hem hebt, om dat woord zo te gebruiken? Met andere woorden, natuurlijk is er ook een lichamelijk verlangen naar elkaar. Maar waar de Heer Jezus het over heeft, in de bergreden onder andere, Matthäus 19, dat is vooral de situatie dat het gaat om de vrouw die jou niet toekomt, die niet van jou is. De derde vrouw, waar dus de overspelige daad weliswaar niet voltrokken is, maar de Heer Jezus zegt, je hebt die overspelige daad in je hart al gepleegd. Dan ben je helemaal verkeerd bezig. Dat is zonde, dat is de zonde van overspel die nog wel niet uitgevoerd is, maar die al wel in je hart aanwezig is. Maar dat zou van de gekke zijn als je niet ook lichamelijk naar elkaar begeerde, want dat is juist essentieel om een zinvol huwelijk te komen. Dat huwelijk moet, maar ik zei straks wel, het omgekeerde kan ook gebeuren, dat je in de relatie vooral met het lichamelijke bezig bent. En dat je dan later merkt, hopelijk voordat je getrouwd bent, dat je psychisch en geestelijk eigenlijk helemaal niet bij elkaar past. Je was helemaal hotelbotel door de lichamelijke aantrekkingskracht, maar geestelijk en psychisch had jullie elkaar niks te vertellen. Nou, dat moet je dus allemaal weten in die verkeringstijd. Vandaar die voorganger die ik citeerde, gebruik je verkeringstijd goed. Wees niet alleen met het lichamelijke bezig, dat ook, maar vooral ook geestelijk en psychisch. Probeer elkaar te leren kennen en laat de huwelijkssluiting dan plaatsvinden. Twee mensen die elkaar al zo ver kennen. Natuurlijk heb je de rest van je leven ook daarvoor nodig. Maar toch zo ver kennen dat ze weten, ja, we horen echt bij elkaar. We passen bij elkaar. We kunnen ons niet meer voorstellen we zonder elkaar zouden zijn. En, oh, mag je naam niet noemen trouwens.
In het Oude Testament hadden mensen vaak meerdere vrouwen. Salomo is het grote voorbeeld. Hoe moeten we dat dan precies zien?
In het Oude Testament hadden sommige mannen ook meerdere vrouwen. Ik heb nieuw-testamentische christenen gekend in mijn eigen leven. die dat zelfs als een excuus gebruikte om er vrouwen op na te houden naast een wettige vrouw. Salomo had ook meer vrouwen. Ja, ik zei, jij bent Salomo niet. In alle gevallen trouwens, waar een man meerdere vrouwen had, in de Bijbel kwam er ellende van. God heeft niet verhinderd dat Abraham Hagar neemt, maar we zitten tot vandaag de dag met de ellende. Moslims tegenover Joden. Jacob heeft heel wat ellende in zijn gezin gehad. 2 vrouwen en hun bijvrouwen, 4 vrouwen. Denk maar aan Hanna en Peninna. En van Salomo lezen we dat hij tenslotte ten val kwam door al die vrouwen. 900, ik geloof 900 vrouwen. En het erge was, dat vergeten veel mensen, ook 900 schoonmoeders. Die kwamen allemaal elke week 14 dagen logeren, elk jaar. Verschrikkelijk. Nee, in de Bijbel wordt het toegestaan. Je vindt in, Heer Jezus zegt in Matthäus 19. Dan gaat het over echtscheiding. En dat is eigenlijk niet het onderwerp voor vanavond, maar het gaat om het antwoord van de Heer Jezus. Dan zegt hij, God heeft in zijn wet bepaalde dingen toegelaten. Hij heeft niet tussen beiden gesprongen om het tegen te houden. Dat was om de hardheid van jullie harten. Maar dit is niet wat Gods bedoeling is. Gods bedoeling is het nooit. Daarom zeg ik al, er is geen enkel voorbeeld waar het goed ging. Waar er mooie dingen uit voortkwamen. God stond er toe, maar het ging bijna altijd mis en verkeerd. Dus daarin zie je het grote verschil tussen wat God soms toestaat, maar wat hij eigenlijk liever niet wil. Hij stond toe dat een man zijn vrouw verstoten. Maar dan moest hij wel een scheidbrief meegeven. Maar hij zegt, Heer Jezus, dat betekent niet dat God het dus niet erg vindt als dat gebeurt. Hij laat een heleboel zonde in deze wereld toe. In deze wereld gebeurt elke dag afschuwelijk veel kwaad. Dat God toelaat. Maar dat wil niet zeggen dat hij het goed vindt. En dat is bij dit ook zo. In het Nieuwe Testament vind je dat daarom ook niet meer. Als mensen uit het heidendom tot geloof kwamen en ze hadden meerdere vrouwen, waren ze alleen al om die reden ongeschikt als oudste of ouderling. Het wordt gezegd in 1 Timotheus 3 dat ze man van 1 vrouw moesten zijn. Ik vind dat het omgekeerd ook wel werkt. Het is goed als een man getrouwd is. Ik zou niet zeggen dat dat per se daar de bedoeling van de tekst is, maar het is wel voordelig dat hij ook die kanten van het leven kent als hij een oudste in de gemeente wil zijn. Maar in elk geval niet meerdere vrouwen. Hoe zou die mensen kunnen aanspreken die zeggen, ik neem er een vrouw bij. En ja, maar dat kan niet, dat is niet bijbel. Kijk dan naar uzelf. Dat kan niet. Dus daar zie je al dat zulke mensen toch in eerste hun eigen leven op orde moesten hebben voordat ze oudste zouden kunnen zijn, een voorbeeld voor anderen zouden kunnen zijn. Ik dacht dat ik nog een vinger zag wapperen. Ja, daarachter, gaat uw gang. Zou u iets gearticuleerder willen spreken? Ja. Ja. Ja, nou ik zou tegenvragen, u vraagt, er staat hier dat hij zijn vrouw aanhangt, of zoals nu vertaling staat, dat hij met zijn vrouw leeft. Daar staat helemaal niks over trouwen, dus wat zou er op tegen zijn als een man en een vrouw gaan samenwonen? Waarbij ze ook elkaar trouw beloven. In sommige gemeenten kun je zelfs al een soort dienstje daarbij organiseren, of je doet dat met je vrienden en kennissen. Er is misschien zelfs wel een bidstond. En dat is het dan. Wat is dan ook teugen? Ja, in dat vers staat inderdaad niet het woord trouwen. Maar geen Jood zou ooit daar iets anders in gelezen hebben dan dat een man en een vrouw die het ouderlijk huis verlaten en een nieuw gezin stichten, dat dat niet gebaseerd zou zijn op een huwelijk. Het samenleven is in de Bijbel onbekend en waar het gebeurd is, wordt het als zonde aangemerkt. Dus je kan nooit op zo'n tekst alleen afgaan. Daarom heb ik gezegd, je moet het geheel van het Bijbels getuigenis bekijken. En ik heb gezegd, dat het eerste grote verschil is de vrijblijvendheid. Je bent niks aan elkaar verplicht. Je kunt heel gemakkelijk ook weer uit elkaar gaan. En ik heb zulke gevallen meegemaakt waar inderdaad een soort bidstond geweest was en een huwelijkstoespraak en alles. Maar er was helemaal geen huwelijk, het was een samenleving. En ze hebben na een tijd met elkaar samengeleefd en toen gingen ze uit elkaar. Er was geen echtscheiding voor nodig, er was niks voor nodig. Want er was geen contract. Er waren geen verplichtingen aangaan. Contract is ook nog weer een verkeerd woord. Maar er waren geen verplichtingen aangaan. Er was geen belofte gedaan die gebroken was. Wel beloften onder elkaar, maar geen beloften die door de wet erkend werden. Want dat is belangrijk. Het huwelijk heeft in onze samenleving, de staat heeft in onze samenleving het monopolie op het huwelijk. Niemand heeft het recht iets een huwelijk te noemen dat de staat niet een huwelijk noemt. Dat is bij de wet vastgelegd. Dat hebben wij samen zo bedacht. In een democratische samenleving hebben wij afgesproken, al in het begin van de 19e eeuw, dat de huwelijken niet langer in de kerk werden gesloten, maar dat dat een zaak is van de burgerlijke overheid. We hebben elkaar afgesproken, dat noemen wij een huwelijk. En wat de overheid niet als huwelijk erkent, dat moeten wij ook niet als huwelijk erkennen. Tenzij dat er een situatie zou komen dat de overheid het huwelijk zou afschaffen. Wat ze zeggen, jongens, rommel maar aan. Iedereen moet maar vrij zijn. Ga je gang maar. Dan zouden wij in de gemeente huwelijken gaan sluiten. Maar dat zijn dan geen samenlevingen. Dat zijn dan huwelijken waarbij beloften worden afgelegd, precies zoals dat nu voor de burgerlijke stand gebeurt. En eigenlijk ook in menige kerkdienst gebeurt, waarbij stevige geloften naar elkaar toe worden afgelegd. En die dan dezelfde rechtskracht hebben als dat nu in het huwelijk gebeurt. Dan zouden wij het moeten gaan overnemen. Maar samenleven, bij twee mensen samen besluiten, wij gaan samen leven en ook samen naar bed, dat is geen huwelijk, want het is niet een openbare zaak waar de overheid zelf aan te pas is gekomen, die door de overheid is geregistreerd, waar openlijke beloften van trouw zijn afgelegd, et cetera, et cetera, et cetera. Wij hebben niet het recht nog iets een huwelijk te noemen dat de Bijbel geen huwelijk noemt. Dat is de samenvatting van mijn antwoord. Gaat u gang.
Kan je het huwelijk zien als een afspiegeling van de eenheid die was verkondigd met God voor de zondeval?
Kun je het huwelijk zien als een afspiegeling van de eenheid die we met God hadden voor de zondeval? Ja, wat is eerst? Je zou kunnen zeggen, het huwelijk, God vergelijkt zijn relatie met zijn volk in het Oude Testament en Christus zijn relatie met de gemeente in het Nieuwe Testament met een huwelijk. Dat is om ons te helpen om te begrijpen hoe die relatie in elkaar zit. De relatie is er een van een vast verbond, met verplichtingen tegenover elkaar, met beloften voor de eeuwigheid, met trouw, met liefde en alles wat daarbij hoort. Dus het helpt ons enorm om die relatie tussen Christus en zijn gemeente, of tussen God en zijn volk Israël, te begrijpen. Je kunt het ook omdraaien. Je kunt zeggen, het is een beetje idealistisch en je kunt het ook niet direct uit de Bijbel halen, maar het is wel mooi. Je kunt zeggen, het huwelijk is een afspiegeling van wat God van eeuwigheid al in zijn hart had, in zijn relatie naar de mens toe. Ik las bij een 19e eeuwse schrijver, vond ik al mooi, naar aanleiding van Efeziërs 5, welke man die zijn vrouw in de armen heeft gehouden, heeft erbij nog nooit gedacht aan Christus en de gemeente. Ik dacht wel bij mezelf, nou, meestal hebben mannen dan hebben andere gedachten in hun hoofd op dat moment. En toch, daarom zeg ik ook maar 19e eeuw, dat is wel lang geleden, maar ik vind het toch wel erg mooi stiekem. Een christenman en een christenvrouw die de vreugde in elkaar mogen beleven en dat mogen uitdrukken in de seksualiteit. Want dat bedoel je natuurlijk, hè, met het vasthouden van je vrouw. Ja, waarom zouden we op dat moment niet geestelijk kunnen zijn? Ons realiseren dat wat wij nu met elkaar beleven, dat is wat God vastgelegd heeft in zijn relatie tot zijn volk. Niet zozeer tot Adam en Eva, maar je vindt pas die huwelijksrelatie in het Oude Testament als er ook een volk van God is. Daarom vind je pas als na de uittocht uit Egypte, Jeremia 2 vers 2, jullie zijn me nagevolgd in de woestijn als in de bruidstijd. Van de week uitgelegd waar jullie bij waren. Bij de uittocht begint de verloving en bij de Sinaï, daar is de huwelijkssluiting. Die helemaal lijkt op een Joodse bruiloft, ga ik nou niet uitwerken. Dus in die zin was er een huwelijksrelatie niet zozeer voor de zondeval, maar tussen God en zijn volk. Zo houden van een verlost volk sprake is, is er ook van een huwelijksband sprake. En ja, ik vind het wel heel bijzonder als je mag beleven in het huwelijk, dat je daar een afspiegeling bent van deze diepe relatie tussen God en mensen, tussen God en zijn volk. Dat is heel mooi. Precies. Precies. Daarom wordt het huwelijk ook een verbond genoemd. Wat is een verbond tussen God en zijn volk, waar beide verplichtingen op zich nemen? God zegt, ik beloof jullie te zegenen. Jullie moeten van jullie kant mijn geboden houden. Bij Christus precies hetzelfde. Hij zegent ons, maar we zijn ook aan zijn geboden onderworpen. Vanmorgen heb ik het in de preek gezegd naar aanleiding van het laatste vers van Matthäus 28. Ik was in een echte baptistengemeente. Ik zeg, jullie stoppen zonder water. Jullie halen ze eruit. En wat doe je dan? Dat staat er in Matthäus 28 achter. Hen dopende en hen onderhoudende al wat ik u geboden heb. Je leert ze de geboden van Christus. Vooral evangelische mensen hebben daar wel een beetje moeite mee. Wij zijn toch niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja. Maar de Jezus zegt, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. En wie mij geboden heeft en bewaart, die is het die mij lief heeft. En zo is het ook. Je trouwt en je levert je daar heel volkomen uit aan die ander. Je bent het eigendom van de ander. Niet alleen maar dat jouw vrouw van jou is, dat is een beetje ouderwetse gedachte. Hè? Dat moet men toch eigenlijk, maar andersom ook. Ik ben haar man. Je behoort aan elkaar toe met alles wat daarbij hoort. Je lichaam lever je uit. Je portemonnee die lever je aan haar uit. Krijg je ook nooit meer terug. Je huis deel je met elkaar. Alles deel je met elkaar. Dat is natuurlijk ook eigenlijk, als je erover nadenkt, we zijn zo gewend aan het begrip huwelijk, maar dat is natuurlijk ook tegelijkertijd zo ongelooflijk mooi. Dat je alles wat je bezit, tot je lichaam en je ziel en je geest aan toe, deelt met die ander. En ja, dan is het schitterend om te zien dat dat precies is zoals God ook zijn relatie met zijn volk beschrijft. Om ons te helpen te begrijpen hoe intensief en innig en intens die relatie is. En hoe vreugdevol. En daarom ook hoe verdrietig God is als zijn volk dan de afgoden achterna gaat. Dan noemt hij dat ook overspel. En dan begrijpen wij het verdriet van God zoals een man wiens vrouw ontrouw geworden is. We hebben nog tijd voor een laatste vraag. Dini.
Soms maar één keer gezien,
ja.
Een hand gegeven en verder niet. Dus die hebben niet die verleidingen en die moeilijkheden die wij in deze maatschappij hebben.
Ja.
Omdat wij andersom, dan houden we niet meer een lang aan
het zijn. Ja, het zijn eigenlijk twee vragen over de lengte van de verkeringstijd. En ook over ouders die het huwelijk regelen waarbij man en vrouw elkaar nauwelijks hebben gezien. Soms is het al een zegen dat ze elkaar überhaupt al een keer hebben gesproken voor die tijd. Maar soms is dat er nog niet eens bij. Nou, wat het eerste betreft. Je had in de Bijbel het voorbeeld van de ondertrouw. Dat kennen wij ook wel, maar dat betekent bij ons wat anders. Jozef en Maria waren ondertrouwd. Uw ondertrouwde vrouw. Dan wordt ook gezegd, uw vrouw. Dat wil zeggen, die ondertrouw bij ons vandaag, daar kun je weer makkelijk vanaf. Telefoontje, we gaan niet door naar de burgerlijke stand. Ondertrouw toen betekende al dat er een verbond was gesloten. Dat je al aan elkaar vast zat, om zo te zeggen. Maar er was nog geen geslachtelijke relatie. En dat kon wel anderhalf jaar duren. Dus het was helemaal niet zo dat het heel erg kort duurde. Je moet wel onderscheid maken tussen de Bijbelse gewoonte en die van tegenwoordige orthodoxe Joden. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Dus daar kon best een hele tijd overheen gaan. En nadat de engel tegen Jozef moest zeggen, schaam je niet om je vrouw, want dat was ze al wel, op papier, tot je te nemen, want ze is zwanger van de Heilige Geest. Dus je had dat voorbeeld van de ondertrouw, waarbij je aan elkaar vast zat, veel meer dan nu in de verkering of verloving, maar waarbij je nog niet samen woonde en nog niet met elkaar naar bed ging. Wat de gewoonte betreft, die je natuurlijk in talloze culturen gehad hebt, van het uithuwelijken, waarbij je elkaar nog nauwelijks gezien hebt, dat heb je natuurlijk niet alleen bij orthodoxe Joden. Ik heb een Indische collega gehad, die zei, ik heb mijn vrouw ook maar voor het huwelijk één keer gezien. Onze ouders hadden dat al bedisseld toen wij nog heel klein waren. Ik herinner me een andere voorganger, jongen, wat een voorganger is vanavond zeg. Die vertelde dat hij in India was geweest. En er was één vrouw alleen. Hij zei, komt dat die vrouw alleen is? Ja, ze is gescheiden. Oh, zei hij, hoe komt dat dan? Ja, ze is uit liefde getrouwd. Dat moest hij eventjes goed op zich laten inwerken. Wat die ander daarmee bedoelde is, deze vrouw heeft haar eigen partner uitgekozen. Ze was verliefd op hem, ze zijn met elkaar getrouwd, maar dat was helemaal niks. Had ze dat nou maar met haar ouders overlegd en had ze dat nou maar rustig aangedaan en die ouders dat laten regelen, bla 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 enzovoort. Daar heb ik wel heel veel over nagedacht. Vandaar dat ik altijd tegen die jongelui zei, overleg met je ouders. En luister goed naar hun advies. Want zij zijn niet verliefd, ze hebben een nuchter oordeel, ze kennen jou goed. Ga ook nooit overhaast te werk. Geef jezelf de tijd. Dus daarom vind ik trouwen uit verliefdheid geen goede zaak. Maar wat jij nou beschrijft vind ik ook geen goede zaak. Dat is het andere uiterste. Arabieren zeggen dat ook wel. Hè? Wat jullie doen, jullie nemen een gloeiend heet potje en dat zet je op het vuur en dat laat je dan afkoelen. Wat wij doen is een koude pot op het vuur zetten en langzaam opwarmen. Ja, maar dat hoop je dan maar dat er langzaam wat opgewarmd wordt, want dat is natuurlijk niet een automatisme. En als een pot heet op het vuur wordt gezet, is het ook geen automatisme dat die afkoelt. Dus het principe, dat deugt niet. Je moet weten wat je aan elkaar hebt. Het huwelijk is niet alleen maar een soort arbeidscontract. Van die jonge boer, die herinner ik mij in de Achterhoek, aan wie vroeg waarom hij nog niet getrouwd was. En toen zei hij, ik zal het niet in dialect vertellen. Hij zei, zomers heb ik er wel werk voor, maar 's winters heb ik nog niks voor te doen. Die zocht dus een vrouw. Zoals je een werknemer zoekt, een goedkope werknemer, want je hoeft er niet te betalen. Het is legendarisch hoor, of het echt gebeurd is, dat weet ik niet zeker, maar het verhaal werd verteld. Ja, dan zoek je, maar dat was natuurlijk wel zo, waar een jonge boer die moest trouwen. Ja, moest in de zin van, die had een vrouw nodig om het huishouden te runnen enzovoort. Dat zou die onmogelijk alleen hebben kunnen doen. Dus je was daarbij ook heel nuchter en je keek daarbij niet in de eerste plaats of ze mooi was. En of je verliefd was, dat woord kenden ze helemaal niet. Je keek heel nuchter erbij. Ik las het verhaal van een boer met zijn vader. Die loopt langs de boerderij. Het was zo'n prachtige boerderij. Maar ja, die erfdochter had een bochel. En die jongen die zag er niet zitten. En die vader die zei, wat ben je toch een stommeling. Kijk nou eens naar die prachtige boerderij. Dat is toch wel een bochel waard. En zo werd er over gesproken. En dat is heel begrijpelijk. Het ging over heel veel geld. Ging over enorme bezittingen. Nou, dan kijk je daar toch wel overheen. Dat is trouwens ook een. Het is wel leuk om eventjes met wat lichter spul te eindigen. Je weet, bij de Joden had je de Shadchein, dat is de huwelijksmakelaar. En zo kwam dus zo'n. Meestal zijn dat oude wijze vrouwen, want oude vrouwen zijn per definitie ook wijs, dat weet je. En die kwam bij zo'n jonge man en die zei: ik heb nou toch een vrouw, zeg, zo fantastisch. Ze is lief, ze is zachtzinnig. Ze heeft een aardig snoetje, ze heeft ook nog geld, ze heeft heel veel dit en ze heeft heel veel. En toen zei hij, ja, maar ze heeft een bochel. Waarop zij zegt, ja, één kleinigheidje mag ze toch wel hebben. Ja, ja, ja. De Shadchein, de huwelijksmakelaar. Er zit iets moois in. Nuchtere, verstandige mensen proberen uit te vogelen wat voor jou de beste partner is. Mijn moeder had ook eigenlijk wel een oogje op mijn vrouw, dus dat heeft wel geholpen. Dat mijn moeder zei, maar uiteindelijk kan ik toch wel verzekeren dat het geheel en al mijn eigen keuze is geweest. Daar ben ik toch ook eigenlijk wel blij over. Maar neem goede raad. En ik zeg nog eens een keer, dat is wel een leuke uitsmijter. Verliefdheid is geen basis voor een huwelijk. Je wacht tot de verliefdheid over is. Want die is dan inderdaad helemaal weg. Of het is liefde geworden. Ah, dat is het goede moment. Nou. Ik zei het al, dat heeft Dinges ook straks verteld, Paul. Nu ben ik op. Jullie mogen dus geen moeilijke vragen meer stellen. Ik heb gisteren de hele dag op bed gelegen. En ik dacht, nou, ik heb heel veel genade nodig. En ik heb het tot nu toe tot 9 uur geschat. Maar na 9 uur is het op. Verdere vragen verboden. Ook andere vragen over ingewikkelde zaken, niet. Het is op. Ik drink een kop koffie en ik ga naar bed. Zo is het. Dank jullie wel. Wij gaan nog eindigen met gebed. Heere God, wat is het heerlijk om uw woord te hebben en wat is uw woord wijs, omdat u zo wijs bent. U kent ons mensen, u kent uw Pappenheimers. U weet hoe we in elkaar zijn, wat maaksel wij zijn. U weet hoe dwaas we kunnen zijn, juist in zulke belangrijke zaken, als de relatie tussen man en vrouw. En dan dank u voor al uw wijze woorden in de schrift. En als we al die wijze woorden bij elkaar nemen, dan krijgen we toch een heel duidelijk plaatje van hoe u het bedoeld hebt. En uiteindelijk kwamen we er ook op dat het juist daarom zo mooi is, omdat het ook een afspiegeling is van uw eigen relatie met uw volk. En wat is dat heerlijk om over na te denken. Help ons om al deze dingen die we overdacht hebben mee te nemen, voor onszelf te overwegen of dit allemaal inderdaad bijbels is en of het zo bezien moet worden. Heere God, neem maar weg wat niet goed was. Laat maar mogen blijven staan wat naar uw wil en gedachte was. En we bidden samen voor onze jonge mensen, die opgroeien in een wereld die volledig versext is. En daardoor krijgen ze ook een heel vreemd beeld van het huwelijk en van seksualiteit en van de relatie tussen man en vrouw. En we bidden samen, Heer, om genade dat ze daarbij toch zich willen laten leiden door de wijsheid van uw woord. En we mogen er wel bij zeggen, ook de wijsheid van hun eigen ouders. Zodat ze tot goede relaties komen. Die stand houden. Er is ook zoveel echtscheiding, ook onder gelovigen. Relaties die stand houden, die blijvend zijn. Omdat man en vrouw samen een verbond hebben gesloten dat in uw kracht ook ten einde toe mag worden volbracht. Zegen ons daar alle in, Heere. We danken u voor wie u bent en wat u ons daarin ook wilt wijzen. Wees met ons als we van hier gaan en wil ons een volgende keer ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen uw heerlijke naam. Amen. En de volgende keer is... Wie zei dat? Ja, dat is een bevoegde instantie om het te zeggen. 3 december, dan gaan we het hebben over het ongelijke juk. Toch? Dacht ik wel. Goed, gaan we het nog even verder over het huwelijk hebben. Goed, tot de volgende keer allemaal. Tot ziens, fijn dat jullie er waren.